Allemaal hartelijk welkom vanavond als we weer opnieuw een moment stilstaan bij het woord van God. De Heer heeft ons zijn woord gegeven en dat is een woord wat ons wijs kan maken tot zaligheid. Eerst gaan we zingen en dat doen we uit Psalm 17 en daarvan het zesde vers. Geen leeuw is heter op de jacht, geen jonge leeuw kan in zijn kuilen met meer de list het oog ontschuilen dan hij die mij ter prooi verwacht. 17, het zesde vers. Geliefden, ik wil u een gedeelte lezen uit de Bijbel, en wel uit Richteren 14, de versen 5 tot en met vers 10. We lezen daar Gods woord aldus. Alzo ging Simson met zijn vader en zijn moeder heen en af naar Timnat. Als zij nu kwamen tot aan de wijngaarden van Timnat, zie daar een jonge leeuw brullende hem tegemoet. Toen werd de geest des Heeren vaardig over hem, dat hij hem van een scheurde, gelijk men een bokje van een scheurt, en er was niets in zijn hand. Doch hij gaf het zijn vader en zijn moeder niet te kennen, wat hij gedaan had. En ik kwam af en sprak tot de vrouw, en zij beviel in Simsons ogen. En na sommige dagen kwam hij weder om haar te nemen. Toen week hij af om het aas van de leeuw te bezien en zie, een bijenzwerm was in het lichaam van de leeuw met honing. En hij nam die in zijn handen en ging voort al gaande en etende, en hij ging tot zijn vader en tot zijn moeder en gaf hun daarvan, en zij aten, doch hij gaf hun niet te kennen dat hij de honing uit het lichaam van de leeuw genomen had. Als nu zijn vader afgekomen was tot die vrouw, zo maakte Simson al daar een bruiloft, want alzo plachten de jongelingen te doen. Tot zover de schrift. Gemeente, we staan weer opnieuw stil bij de heilsgeschiedenis uit Richteren 14. De vorige keer, u herinnert zich dat wellicht nog, zagen we zo'n hele, misschien voor u ook wel, herkenbare situatie. Twee ouders die met hun jongen richting het land van de vijand gaan. En een jongen die zijn hart verpand heeft aan een Filistijns meisje. Het leek net alsof je in de 21ste eeuw bent. Wat maakt dat Gods woord ook levend en krachtig? En wat komen we in Gods woord ook antwoorden tegen op de vragen ook van vandaag de dag? Vergeet u nooit, het is het eeuwig blijvende woord van God. Levend en krachtig en scherpsnijder dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Alle antwoorden die we nodig hebben zijn in Gods woord te vinden. En dat gaan we ook vandaag weer zien. Ik heb u gelezen uit Richteren 14, de versen 5 tot en met 10. Als we dat zo lezen, dan is u misschien dat van vroeger, van de basisschool of uit de kinderbijbel wel bekend. Die ontmoeting van Simson met die grote leeuw. En hoe Simson door zijn kracht die leeuw heeft verslagen en vaneengescheurd. Dat is het gemiddelde beeld wat we hebben bij dit gedeelte. Een geweldige sterke man met een enorme leeuw. En hoe die sterke man die leeuw heeft verscheurd. Gemeente, dat staat er ook wel. Alleen het is niet de bedoeling dat wij vanavond gaan zeggen wat was Simson toch sterk. En wat was die leeuw toch erg. Want dan hebben we van dit stukje uit de Bijbel nog weinig begrepen. Het is Gods woord. En het gaat niet in deze plaats om Simson. Het gaat ook niet om die leeuw. Het gaat ook niet om de Filistijnen. Het gaat bij Gods woord altijd om een boodschap van Gods wegen. God heeft vanavond ter u en mij wat te zeggen. Het is in de eerste plaats wat die staat geschiedenis. Dit gebeurde ruim 34 eeuwen geleden. Heilsgeschiedenis. Er is natuurlijk veel gebeurd toen, maar dit heeft God laten opschrijven, zodat we daar vandaag nog wat uit kunnen leren. En wat wil de Heer dan dat wij leren? Wat heeft God laten opschrijven door de Heilige Geest? Nou, dat Simson met zijn vader en moeder richting het land der Filistijnen gaat. Dat hij daar een vrouw heeft gevonden waar hij mee wil trouwen. En terwijl ze daar naartoe gaan, komen ze langs wijngaarden en Simson die verwijdert zich. Zijn ouders zien niet meer wat hij doet. En hij loopt er tussen die wijngaarden en hij ontmoet een leeuw. En die leeuw die is gevaarlijk. En hij grijpt die leeuw en hij scheurt die leeuw als een geitenbokje. Hij trekt die leeuw eigenlijk uit elkaar. Dat staat er. De tweede keer dat ze weer naar het land de Filistijnen gaan, dan gaat Simson kijken wat er van die leeuw is geworden. En kennelijk was de zon zo heet dat die leeuw, die is in één keer eigenlijk verdroogd. En in dat droge karkas hebben bijen een plek gevonden om honing te maken. Een bijenkorf. En hij keert dan terug bij zijn ouders en hij deelt die honing uit. Hij vertelt niet waar dat vandaan komt. En zo komen ze dan tenslotte in het land der Filistijn. Dat is wat God heeft opgeschreven. De Heilige Geest. Wat moeten we daar nou van leren? Wat is nu Gods boodschap? Laten we in de eerste plaats eens stilstaan bij de gedachte dat Simson een richter is. Ik heb het al meer gezegd, ik herhaal dat nog maar even. Simson is niet een of andere losbol. Hij is niet een of andere krachtpatser. Hij is een kind van God. Een geloofsheld, zegt de Hebreeënbisschop. En zo wensen wij dat ook te lezen. We hebben gehoord uit Richteren 13 dat de Heer hem zegent. Het gaat hier dus om een van die groten in de heilsgeschiedenis. Waar God zijn bedoeling mee heeft. Dus een van die grote wonderlijke daden Gods ook toen in die hele donkere Richterentijd. En God als het ware heeft aangewezen, kijk, die man, daar ga ik mijn heerlijk werk mee verrichten. Simson, zijn naam betekent zonnekind. En dat grijpt mogelijk terug op het lied van Deborah, wat we in het begin van de Richteren kunnen lezen. En als we dan dit stukje lezen, dan zien we dat Simson, Nazireër, dat weet u nog, en de Nazireër, daar golden drie dingen voor. Eén, hij mocht zijn haar niet knippen. Twee, hij mocht geen wijn drinken. En drie, hij mocht nooit iets onreins aanraken. Dus ook geen dood dier en een dood lichaam, dat mocht niet. Dat was ten strengste verboden. Dat waren drie eisen voor de Nazireër. Johannes de Doper was een Nazireër, Simson was een Nazireër voor heel zijn leven. En als hij per ongeluk iets zou aanraken wat onrein is, dan moest er een offer worden gebracht, dan moest hij 7 dagen in quarantaine. En dan was daar een heel ritueel bij. Dat kunt u allemaal lezen in het boek Numeri. Vader en moeder gaan met Simson naar het Filistijnse land. En dan zien we Simson opeens. Dwaalt hij van de weg af en komt hij bij de wijngaarden. Dat is natuurlijk voor een Nazireër al een gevaarlijke plek. Wijngaarden, groeien druiven. En daar moest hij eigenlijk afblijven. Want hij was een Nazireër. Geen sterke drank, geen wijn, ook niet licht mousserende, niets. Zo'n Nazireër moet altijd nuchter zijn. Niet in een bedwelming leven. Zo'n Nazireër moet ook opvallen, vandaar zijn haar. Getekend was hij. Ook in het volksleven van Israël. En zo'n Nazireër mocht ook geen dood lichaam aanraken. Ook niet van een dier. Simson loopt daar tussen die wijngaarden. Pas op, Simson. Pas op. In de tweede plaats komt daar een leeuw. Hij trekt die leeuw van elkaar. Ziet u hoe gevaarlijk dat is, Simson? Daar hoor je eigenlijk niet. En tenslotte, als ze de tweede keer weer gaan, dan lezen we dat hij dat dode lichaam van dat beest, van die leeuw, pakt. En dan staat er in het 9e vers, en hij nam die in zijn handen, dus dat eigenlijk in het Hebreeuws, hij nam dat dode karkas en hij schraapte daar de honing af. Wat zien we? Gemeente, nogmaals, Simson was een gezegende, een Nazireër, een kind van God, een gelovige. Maar we zien hier in deze plaats, hij begeeft zich op een gevaarlijke plek. Hij doet dingen die niet goed zijn en die God in zijn wet heeft verboden. Hij maakt zich onrein. En dan zien we tegelijk. Dat is mijn eerste gedachte die we breed tegenkomen in de Bijbel. Dat God in zijn heilige bedoelingen gebruik maakt van hele kwetsbare, gebrekkige en soms ook hele zondige mensen. Gebrekkige mensen. Mozes kon niet zo goed praten. Misschien had hij een spraakgebrek. Paulus had daar ook last van. Alhoewel hij een groot geleerde was. Bovendien had hij een oogkwaal, waarschijnlijk. En was zijn gestalte niet indrukwekkend. Zeker niet in vergelijking met Barnabas en anderen. gebrekkig. Waarom gebruikt God nou geen engelen om zijn heilsboodschap bekend te maken en gestalte machtige engelen als Michaël en Gabriel? Waarom Mozes en Paulus? Waarom Simson? Waarom gebruikt God ook zondige mensen? Denk aan David. Met zijn struikeling rond Bathsheba en zijn doodslag op Uria. Doet de Bijbel dat om de zonde goed te praten? Nee. Simson. Die man die hier tussen die wijngaarden loopt. En die tegen, in strijd dus met wat God geopenbaard heeft rondom naar Sirene, die leeuw aangrijpt. En daarna nog met dat dode karkas aanraakt. Een gebrekkig mensenkind. En gemeente, zullen we daar altijd om denken. Natuurlijk, God die gebruikt mensen, de apostel zegt dat die bekwaam zijn om te leren. Maar God gebruikt ook mensen met al hun hebbelijkheden, hun beperkingen, hun struikelingen. En waarom zou God dat nou doen? Waarom nou niet een volmaakte David en een perfecte Paulus en een zonderloze Simson? Dag. Gods genade zal schitteren. Ook in de instrumenten die hij kiest. Wat was Simson straks? Na 20 jaar richten zijn ze dienst eruit en komt hij in de hemel. Dan komt er niet een geweldige Simson. Dan komt er een arm mensenkind. Die uit genade door God is gebruikt. En gemeente jong en oud. Genade is één klein woordje. En ik denk dat al Gods kinderen de diepte, het geheim en de betekenis ervan in heel hun leven moeten leren. En naarmate de Heer onderwijs geeft, des te groter wordt het wonder. Toch niet ik, zegt Paulus, maar de genade Gods die met mij is. Dus dat is het eerste. Hier in Richteren 14. God gebruikt gebrekkige middelen. En dat doet God nog. In de tweede plaats. We lezen over tussen die wijngaarden een jonge leeuw brullende hem tegemoet. Nu komen we leeuwen tot en met de 13e eeuw tegen in het land Israël. En zeker als we wat lezen in de Bijbel, vooral in de psalmen, we hebben het ook net gezongen, komen we leeuwen regelmatig tegen. Ik lees u psalm 7, vers 3. Opdat hij mijn ziel niet, gaat over de goddeloze. Opdat hij mijn ziel niet roven als een leeuw, verscheurende, terwijl er geen verlosser is. We hebben gezongen uit psalm 17. En in de onberijmde versie staat, de goddeloze is gelijk een leeuw. Hij begeert te roven als een jonge leeuw zittende in verborgen plaatsen. In psalm 22, een profetische psalm, ziende op de Messias, lezen we in het 14e vers, ze hebben hun mond tegen mij opgesperd. Als een verscheurende en brullende leeuw. En David zegt tegen Saul, als hij de strijd aanbindt met Goliath, dat hij waakte over de schapen van zijn vader. En er was een leeuw en een beer. En ik ging uit heen na en ik sloeg hem en ik redde hem uit mijn mond. De psalmen. En in de heilsgeschiedenis komen leeuwen tegen. En de leeuw, ook hier in Richter 14, is een verscheurend dier. Simson verkeert hier in levensgevaarlijke omstandigheden. Bedenk, nog nooit eerder is die grote kracht in hem openbaar gekomen. Dat lezen we hier voor het eerst. Dus we zien Simson daar lopen. En plotseling staat hij oog in oog met een leeuw die levensgevaarlijk is. Plotseling grijpt de dood hem aan. Plotseling verkeert hij in omstandigheden waar bijna alles om hem heen wegvalt. Dat zien we wel meer in de Bijbel. We zien het als Mozes staat voor de Rode Zee. Kijk, kom erop. We zien het als Nebukadnezar de drie jongelingen aankijkt. Nog één keer en anders de oven in. Weer die onmogelijkheid. En hier bij Simson en bij Paulus. En Noach. Leest u de Bijbel maar eens rustig door. En u komt talloze situaties tegen. In het leven van Gods kinderen. Waarin de Heere laat zien. Dat hij vlees en bloed niet spaart. We noemen dat de onmogelijkheid. Daartussen die wijngaarden en wijnstokken richting Timnat. Och, even later. Zit er ook een kamerling op een kar te lezen in de Bijbel. En die wist ook niet meer hoe het verder moest. Toen zond God een dienstknecht. Heb u die ook wel eens horen brullen, die leeuwen in uw leven? De psalmdichters weten ervan. Heb u het ook geleerd? De schreeuw van de dood. Betaal me wat geschuldigd uit. De greep van het ongeloof. De gruwelijke lach van de Satan. De innerlijke verwarring. Je kan meeslepen. Als een brullende leeuw. Gemeente, je ziet het in het leven van al de Bijbelheiligen. Heb je het ook al geleerd? Dat wij in de onmogelijkheid zitten. Als er geen weg van boven komt. Dat we dan met heel ons hebben en houden. Compleet verloren gaan. God gebruikt nietige instrumenten. Kwetsbare, zwakke instrumenten. God leidt. En dan onverwachts zien we leeuwen en beren op onze weg. En als God niet ingrijpt, is het eeuwig kwijt. Dat was mijn tweede punt. Wat we hier kunnen lezen in de Bijbel. En waar Simson dus van wist in zijn leven. In de derde plaats. Ja, ik heb het net al even iets gezegd. De meeste kinderbijbels, daar zie je plaatjes met een man met reusachtige spieren. En die zou dan door zijn spierkracht die leeuw hebben verslagen. Zulke beelden gaan er bij kinderen wel in. En ze kunnen je hele leven meegaan. Maar het zijn wel verkeerde beelden. Want er staat hier niet in de Bijbel dat Simson vanwege zijn geweldige kracht die leeuw heeft verscheurd. Kijk u maar in vers 6. Toen werd de geest des Heren vaardig over hem. Ik weet niet of het waar is, maar laat ik Simson maar gewoon voorstellen als een gemiddelde Joodse man, niet te lang. 1,70 meter, 75. Geen indrukwekkend postuur. Net als u en ik. Een jonge man. 1,65 meter, 1,70 meter. Niet apart gespierd of iets dergelijks. Nou, dat is natuurlijk een gewillige prooi voor die verscheurende leeuw. En dan... Toen werd de geest des Heren. Die geest die al begon te drijven, waarvan we in hoofdstuk 13 hebben gelezen, het laatste vers. En de geest des Heren begon hem bij wijle te drijven. Hier neemt die geest beslag van dit instrument. En het is niet door zijn eigen kracht. Het is door de geest Gods dat hij die leeuw en in die leeuw dat symbool van Satan, van de zonde en van het aanrukkende kwaad heeft overwonnen. Gods kracht werd in zwakheid volbracht. Gemeente, dat werd ook waar op de Pinksterdag. Want dan zien we ook zo'n heel kwetsbaar mensenkind staan. Petrus, die nota bene 7 weken daarvoor zijn eigen meester had verloochend en had gezegd, ik ken hem niet. Op de Pinksterdag horen we plotseling iets anders. Komt dat? Omdat Petrus... wat beter was gaan nadenken, omdat Johannes wat op hem had ingepraat, misschien wel nee. Hij was vervuld met de Heilige Geest. Dat leert de schrift. Toen werd de geest des Heren vaardig over hem. Zonder mij, zegt de Heer Jezus, kunt gij niets doen. Dit is die geest van Christus. Dit is die geest waarvan we horen en lezen in de Bijbel dat hij beloofd is in het Oude Testament. Dat hij hier in Simson woont en zich openbaart en op de Pinksterdag is uitgestort. Het is die geest die levend maakt. Het is ook die geest die leidt waarvan we op tweede Pinksterdag hebben gehoord. Die door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Toen werd de geest des Heren vaardig over hem. Kent u het begin van dat werk van die geest? Als hij u stilzet en bedroefd maakt naar God. Kent u ook hoe die geest leidt in wie u bent en wie God is en wie Christus is? Die zal mij verheerlijken als de enige naam onder de hemel. Want het is een geest die ontdekt. Het is ook een geest die plaats maakt voor Christus. Die geest ontdekt aan de schuld in het leven. En schuld, dat weet u, in het gewone leven, moet betaald en dan niet volgende week en niet eens een keer in de toekomst, die moet betaald. En die geeft maar plaats voor het betaalmiddel. Voor die grote Christus. Dat alles wat aan hem is, gans begeerlijk is. Het is dus Gods geest die uitredt. En tenslotte nog iets. En dat als laatste. Stukje heilsgeschiedenis. Waaruit we leren dat God gebrekkige instrumenten gebruikt. Waaruit we leren hoe God, als het ware Simson, uit nood en dood heeft gered. Waaruit we leren dat het komt door Gods geest. En tenslotte nog iets. Deze Simson werpt ook een schaduw vooruit. Want in het Oude Testament staan gestalten, personen. En als de zon schijnt, dan heb je een schaduw. Als het licht aangaat, dan ontstaat er een schaduw. En zo zijn er in de Bijbel mensen die geleefd hebben en die een schaduw vooruit hebben geworpen. Sommige mensen zijn een schaduw van de kwart der duisternis. Denk aan Kain. Denk aan Agab en talloze anderen. Die in hun leven niets anders hebben laten zien dan wat er in hen woonde en huist. Zonde en opstand tegen God. Schaduwen. Die later in het Nieuwe Testament en weer later in de huisgeschiedenis, ja, die overal zichtbaar worden. Mensen in de greep van het kwaad. Maar er zijn ook schaduwen in het Nieuwe Testament en in het Oude Testament die heen wijzen naar die gezegende persoon van de middelaar. En zo was Simson een schaduw in de goede zin. Nee, niet in alles. David ook niet. En Jozef trouwens ook niet. Er zijn elementen in het leven van Simson en David en Jozef en tal van anderen die geen schaduw vooruit zijn naar die komende zaligmaker. Het Simson dat tussen die wijnstokken loopt, had beter bij zijn vader en moeder kunnen lopen. Trouwens, waarom zegt hij niet tegen zijn vader en moeder waar hij de honing vandaan heeft? Ja, dan moet hij vertellen dat hij aan een dood beest heeft gezeten en dat mocht niet. Zijn moeder wist dat heel goed. Aan de andere kant, Simson hier wel een type, een heenwijzing. Naar hem, die ook heeft geworsteld. Toen hij verzocht werd van de duivel. Toen hij de weg ging. Van de kribbe naar het kruis. Toen hij de weg ging. Om de kop van Satan te vermorzelen. En is er bij Simson veel gebrek aan te wijzen. Ondanks dat hij een heenwijzing is. En de Heer Jezus was geen gebrek. Hij was de Zoon Gods in de menselijke natuur. Hij heeft nooit teruggedeinsd. Altijd de wil van zijn vader gedaan. En daarin wijst Simson heen. Naar die volkomen zaligmaker. Naar die volkomen verlosser die inderdaad alleen redt van de dood. Simson is daar eenzaam. De Heer Jezus was nog veel eenzamer. Simson had een brullende leeuw. In Psalm 22 wordt ook gesproken van brullende leeuwen. Profetie, de Heer Jezus omringd met brullende leeuwen. Simson had één leeuw. De Heer Jezus had er vele. sterke stieren van Bazan. Simson is gestruikeld. De Heer is nooit gestruikeld. Simson moest als het ware ondanks alle zonden behouden worden. De Heer is de behouder. Of de Zafna Paanea. De behouder des levens. Hier in deze geschiedenis ligt die persoon van de middelaar op. Het zijn nog ten dele. Het is nog niet in de volle glans. Maar we mogen het Oude Testament, ja, we moeten het Oude Testament lezen. Met het oog op die persoon van de middelaar. Die de kop van Satan heeft vermorzeld. En wat is dan dit beeld? Aan de ene kant een gebrekkig beeld. Want in al die Bijbelheiligen, daar zijn dingen aan te wijzen die niet zijn naar Gods wil. Aan de andere kant, dat God nou zijn woord heeft gegeven. En dat hij dingen heeft laten opschrijven om door de eeuwen heen die grote zon der gerechtigheid te laten opgaan. Simson, zonnekind. U lieden daarentegen die mijn naam vreest. Zal de zon der gerechtigheid opgaan. Er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Zomaar. Een moment in het leven van iemand, 34 eeuwen geleden. Een heenwijzing naar 14 eeuwen later naar een persoon die de kop van de Satan zal vermorselen. Een boodschap van het heilig en heerlijk evangelie voor schuldige mensen. En om daar wat van te horen. En om die grote verborgenheid te ontsluiten, heeft God zijn woord gegeven. Heeft hij de prediking ingesteld. En hebben we de geest des Heren nodig. Want die gekomen zijnde zal mij verheerlijken. Zeg, heb u voor het eerst of opnieuw met een oog mogen slaan op die zalig maken. Dan denk erom. Dat is het grote keerpunt in het leven van al Gods kinderen. Het eerste geloof zicht niet op de aardse Simson, maar op die hemelse zaligmaker. Meer dan Simson is hier. Hij is de redder. De zaligmaker, volkomen. En hij alleen. Om en uit genade. Om Gods wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 22 en daarvan het 11e vers. Verlos mij van de leeuw die woedt en tiert en wat er verder volgt. volgende week hopen we weer opnieuw een poosje stil te staan bij Richteren 14. Ik wens u allemaal wel thuis en ook een gezegende zondag, aanstaande zondag en het nodige ook in het verdere van deze dag. Wel thuis en graag een volgende keer. Tot ziens. Ik zwaai u naar de kinderen. Tot ziens.